Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat was voor jou een bijzondere culinaire ervaring in Azië?
Oh, poeh. Ja, dat zijn er zoveel. Ja. Wat dat betreft is Azië natuurlijk een feest. Als je zeg maar de smaakpalet hebt wat wij hebben. Maar ik denk dat ik de bijzonderste ervaring... Een bijzondere ervaring is natuurlijk vaak als de verwachtingen laag zijn. En het dan ineens heel goed scoort. Weet je, ik heb ook in hele chique Chinese restaurants gegeten. 5-sterren hotels. Maar ja, dan zijn de verwachtingen al hoog. Dus dan is dat verschil niet zo groot. Maar als ik kijk waar ik binnenkwam met zeg maar geen verwachtingen en waar ik juichend naar buiten ging, dan was dat op Sumatra, Lake Toba. Dat is een heel grote meer midden in Sumatra, zoetwatermeer. En daar vangen ze rivierkreeftjes. En dan kijk je, we kwamen daar in een eethuisje. En dan keek je uit over dat meer, zag je gasten in hun kano zitten. Die waren bezig die rivierkreeftjes te vangen. En vervolgens kwam er een mevrouw langs met een grote berg van die levende beesten met zwaaiende armen. En die werden even aan je getoond en werden volgens in de keuken gehalveerd en bereid met een sticky, sweet, spicy soort van coating. En dan had je dus dat zachte, zoete rivierkreeftvlees met zo'n pittige, kleverige saus eromheen. Dat was echt onwaarschijnlijk. Ik zit nu gewoon te kwijlen, Jonas, terwijl ik het vertel.
En dan van die lekkere plastic stoelen waar je aan vastplakt.
Zo is het, van die plastic stoelen. Dat was top. Jonas, voordat we van start gaan, heb ik een huishoudelijke mededeling. Op 17 juni nemen wij de laatste aflevering op en die gaat over steak. Als alles gaat zoals wij het hebben bedacht, wordt het een aflevering met publiek dat ook mee eet. Dus als je deze opname in Amsterdam wilt bijwonen en je bent benieuwd naar de allerbeste steaks, hou dan vrijdag 17 juni vanaf borreltijd vrij. De komende weken meer details via de nieuwsbrief, socials en in volgende afleveringen. Waar gaat het deze week ook weer over?
Deze aflevering gaat over pho, of eigenlijk pho, of eigenlijk pho bo. Dat is een noedelsoep uit Vietnam met rundvlees. Dat is het nationale gerecht van Vietnam. En net als ramen is het een volledige maaltijd. Het is een soep en die is ontzettend lekker.
Ja, jij hebt je er echt in verdiept. Ik weet er helemaal niets van. Dus ik ben natuurlijk benieuwd naar de backstory. Dus we gaan het hebben over de herkomst, de geschiedenis en de verschillende stijlen. Natuurlijk gaan we het proeven. Daar kijk ik zeer naar uit. Dus dat er een geurig dampende kom vormen met allemaal lekkere dingetjes. En we gaan het erover hebben hoe je het zelf kan maken.
Zeker. Dus de geur is heerlijk, hè? Daar hoort een drankje bij, Jeroen. Wat heb je daarbij bedacht?
Ja, ik heb een drankje. Ik ga hem even inschenken. Dat is zoals altijd een beetje gepiel als je een microfoon voor je neus hebt. Maar ik ga het toch doen.
En weer met je favoriete apparaat, hè?
Ja, ik gebruik weer die Coravijn. Ja, ik vind dat een ideaal ding.
Dankjewel. Nou, Jeroen, geef me een glas witte wijn. De kleur is, lichtgeel. Er zitten wat van belletjes in. Dat kan misschien komen door hoe het nu net is ingeschonken. Hij heeft een beetje een romige, diepe neus. Maar ook iets frissigs zit er in de neus. Een zuurtje, denk ik.
Ja, ik ruik citrus en ik ruik hout. En dit is onmiskenbaar een chardonnay.
Ja, zeker. Dat dacht ik wel, ja.
Ja.
Maar zelfs strak. Heel lekker is dat juist. Dus hij heeft... Er zit bijna iets van... Iets stroefs in. Is dat...
Het is een klein beetje reductief.
Dat is?
Dat is dat hij al een beetje gerijpt is. En dat het niet meer alleen maar het frisse van het fruit heeft. Wat je vaak hebt met nieuwe wereldwijn die heel fruit forward zijn.
Ja.
Deze is al een beetje wat ouder geworden. Wat jij hier drinkt is de Fat Lady Sings.
Goeie naam.
Fat Lady Sings. Prachtige fles met daarop een... Met daarop... Nou ja,
ja,
een voluptueuze
Romeinse standbeelden.
Romeinse standbeelden, precies. En Fat Lady Sings is eigenlijk de eerste witte wijn van Château Amsterdam waarvan ik aangenaam verrast was. We hebben het al eens eerder gehad over Château Amsterdam. Dat is een European Urban Winery. Dus ja. Dat zijn mensen die halen... Ze halen druiven uit heel Europa en maken daar wijn van in Amsterdam-Noord. Daar hebben we al een keer de Pet Nat van gedronken.
Ja, die was lekker. Was
en zoals je weet ben ik vriend van ze. Dat betekent dat je een soort van in een clubje van mensen zit die af en toe een fles wijn krijgen. En die bovendien hebben geïnvesteerd. En het leuke is dat ze nu de eerste openbare investeringsronde hebben. Dat betekent dat iedereen nu mede-eigenaar kan worden van Château Amsterdam.
En is dat duur of hoe werkt dat?
Ja,
dat,
vanaf ongeveer €245 kan dat. Dus je kan losse aandeeltjes kopen. Dat is een investering, maar dat is niet waarom ik het doe. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om daarbij betrokken te zijn, op de hoogte te worden gehouden. En je krijgt dus vanaf €1000 investering krijg je ook regelmatig wijnen van ze opgestuurd. En het is ook gewoon een ontzettend goed verhaal om te zeggen dat je mede-eigenaar bent van een urban winery.
Van een château.
Ja, ja, dat is
in Amsterdam-Noord.
Ja.
Op een bedrijventerrein.
Het is een ontzettend goede conversation starter.
Maar ja. ik moet zeggen, het is een lekker wijntje, want hij, je ruikt in denk Chardonnay inderdaad.
Ja.
Je proeft, en het is heel romig in het begin. Mm-hmm. Maar omdat hij dus wel lekker hoog op zuren is, snijdt dat goed door het vet heen. En ik kan me goed voorstellen dat die past bij wat we zo gaan eten, namelijk de feu. Dus ja, leuk. Lekker drankje.
Ik zal de informatie erover hebben op de website zitten, hoe dat zit met die investeringen en zo.
Hartstikke goed.
Wat heb jij de laatste tijd gedaan, Jonas?
Ja, ik ben weer doorgegaan met uit eten.
Ja.
Ik neem het er gewoon van nu, 2 jaar lang inhalen. En in Amsterdam heb je een restaurant dat heet Toscanini. Dat is het Italiaanse restaurant al heel erg lang. Het is echt een instituut in de stad.
Ja.
Heb ik vroeger best wel een paar keer gegeten. En ik probeer altijd te reserveren, ben ik altijd te laat. Weet je, het is altijd vol.
Ja.
En nu dacht ik laatst van, nou, ik ga gewoon op tijd reserveren en dan door de week. Mm-hmm. Dus dan ben ik met mijn gezin mee te eten. En wat gewoon heel tof daaraan is, was ik weer helemaal vergeten. De sfeer is gewoon heel goed.
Ja.
Weet je, het is, je wordt daar, de bediening is echt. Daar werken mensen al heel lang.
Ja.
Die weten ook hoe het werkt. Het is gewoon, de sfeer is lekker, je zit lekker. Veel mensen om je heen, van alles en nog wat zit er om je heen.
Ja.
Dus dat is echt wel een van de grootste elementen van het restaurant. Verder is het gewoon klassiek Italiaans eten. Ook goed. Heel erg lekker en goed. Ja, ja. Verse pasta's en zo. Alleen wat ik wel realiseerde is, als je dan, toen we in Piemonte waren, heb je kleine porties.
Ja.
En kan je een heel menu eten.
Ja.
En hier was ik al heel voortvarend begonnen. Van nou, doe maar de primi, de carne cruda. En ik had verse pasta met vongole. En ik wilde nog wel een stukje vlees daarna.
Ja.
Dat wordt een beetje veel.
Ja. Ja.
En dat vond ik heel goed. Want in zo'n zin was het van, nou, ik zou dat dus niet doen, zei ze. Dus we hebben 1 hoofdgerecht genomen. Kregen we borden bij. Het was echt ontzettend lekker.
Maar een beetje Hollandse porties dus.
Ja, een beetje te groot. En ik vond het toch, ja, ik weet niet waarom ik dat heb de laatste tijd, maar ik vond het toch wel weer aan de prijs. Dat is eigenlijk altijd wel geweest, hè?
Ja, Toscanini is redelijk aan de prijs. Maar op dit moment zijn alle restaurants natuurlijk behoorlijk duur. En die hebben natuurlijk ook te maken met, weet je, personeelskosten gaan door het plafond. Grondstoffenkosten, energiekosten gaan door het plafond. Dus ja, we hebben gewoon, heel simpel, het is gewoon inflatie.
Ja, het is inflatie, ja.
Die is 10% op dit moment, dus ja. Of 7%, hangt vanaf naar wie je luistert. Maar ja, dat merk je daar dus ook extra.
Ja, nee, maar goed, dat is nog steeds 1 heel erg lekkere plek om te eten. En het eten is top. Dus wil je een keer met mensen eten, met de familie of zo, kan je zeer aanraden.
Ja, supergezellig.
En jij, wat heb jij gedaan?
Ik ben ook weer uit eten geweest. Ik ben geweest bij Madre. Madre is een vegan Mexicaans restaurant. Daar ben ik wel eens geweest in West Hollywood.
Okay.
Voor corona. En dat was daar toen echt een hip and happening place. Weet je, hele mooie buiten, de zaak die grotendeels buiten was. Waar de beautiful people from West Hollywood, de starlets en de bonzen van de studio's, vegan zitten te eten.
Vegan, hè?
Ja, het is vegan en hele dure mezcal zitten te drinken. Dus daar hing ook echt een soort van zinderende sfeer. Hier vond ik het eten echt vrijwel net zo goed. Heel lekker. Je mist het vlees niet, hoog op smaak, behoorlijk authentiek. Voor zover ik dat kan beoordelen, ben ik natuurlijk nooit in Mexico geweest, maar echt wel heel goed. Maar het is hier wel gewoon wat Amsterdamser. Het, heeft niet dat zinderende van een buitenzaak in West Hollywood.
En alle mooie actrices en acteurs om je heen.
Precies, beautiful people. Het is, en ook iets minder bar en iets meer restaurant. Maar ik vond het erg goed en daar kom ik zeker terug.
Leuk. Een vriendin van mij heeft de inrichting gedaan daarvan.
Oh ja?
Ja, het is vlak bij mij aan de hoek. Ik ben er nog niet geweest. Had me wel een paar keer uitgenodigd. Maar die heeft de hele styling van de zaak gedaan.
Oh ja, dus, het zit benieuwd. In het oude Cinema Paradiso.
Ja, nou, ja. Dat is mooi dat het weg is.
Goed.
Verder.
Ja, ik ben, zoals je weet, bak ik al behoorlijk lang eigenlijk elke dag stokbrood. En een van de problemen waar ik tegenaan liet is dat ik mijn oven zo lang moet voorverwarmen. En dat komt omdat ik bak op een stoeptegel. Ja, gewoon zo'n hele dikke stoeptegel. Ja. En die heeft gewoon een uur, anderhalf uur nodig om op temperatuur te komen. En met de stijgende energieprijzen begon me dat toch een beetje dwars te zitten. Dus ik ben op zoek gegaan naar een andere oplossing. En toen ben ik uitgekomen bij Pizza Steel. Dat is een Deens bedrijf.
Okay.
En die hebben eigenlijk een gietijzeren plaat van. Nou,
een plaat?
Ja, ik denk van 6 of 8 millimeter dik.
Okay.
En die leg je in je oven. En het voordeel daarvan is dat die veel sneller opwarmt. En ook veel sneller weer opnieuw opwarmt.
Ja, en ook afkoelt. Makkelijker uit de oven halen.
Dus, en ik ben dat nu aan het testen met pizza. Dat ging fantastisch.
Oh, cool,
dat ging echt briljant. Want je legt het erop en binnen 4-5 minuten begint hij te bubbelen en is die onderkant super krokant.
Okay.
En ook voor brood gaat het goed. Dus ik ben heel enthousiast over Pizza Steel.
Heb je ooit wel eens gedacht aan die... Je hebt ook vuurvaste tegels gewoon. Je kan natuurlijk gewoon zo'n pizza steen kopen. Die heb ik bijvoorbeeld heel erg.
Ja.
Maar je kan gewoon bij de bouwmarkt van die vuurvaste tegels kopen... die een beetje gelig zijn.
Ja, maar waar het natuurlijk... Maar die
breken heel snel.
Nou, en die hebben al die tegels hebben het nadeel... dat ze natuurlijk behoorlijk wat tijd nodig hebben om op te warmen.
Ja, dat is waar.
En ook om de warmte weer te herverspreiden.
Ja.
Dus dat is goed als je laat ik zeggen, doorlopend bakt. Want dan is hij warm en dan blijf je bakken. Maar als je zoals ik, ofwel 4 of 8 stokbroodjes bakt, ofwel 5 pizza's, dan is je opwarmtijd gewoon te hoog.
Ja.
Dus dan is zo'n steen die sneller reageert, of zo'n stalen plaat die sneller reageert, is eigenlijk beter dan een steen.
Interessant. En is het ook zo dat dan de vocht uit de pizza getrokken wordt, zodat je een lekkere krokante bodem krijgt? Want dat doe je met zo'n steen vaak wel.
Hij werd super krokant. Ik weet niet of het vocht eruit trekt, maar ik had echt een... Nou, ik zal wat foto's plaatsen. Het was gewoon bijna... laat ik zeggen, je kon hem bijna breken.
Wow. Nou, wat goed zeg.
Ja.
Wist ik helemaal niet.
Superleuk ding.
Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van 5 flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat behoorlijk hard.
Maar waar gebruik je het dan bij? Waar eet je het mee dan?
Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij taco's, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. En overigens ook bij lunch en ontbijtgerechten. Tosties, gebakken eieren, pizza, alles.
Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de rijmakers, heetmakerssausen?
Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid.
Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Hoe komen luisteraars aan deze flesjes?
Ja, je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Dan gaan we naar Feu Bo. Vietnam hebben we eigenlijk nog niet eerder behandeld als keuken. En jij wilde als introductie de feu behandelen.
Ja, nee, daar wilde ik graag over hebben. En ik wilde ook gewoon een keer weer voorkomen dat we in één aflevering heel veel willen behandelen. Dus het lijkt me gewoon goed om alleen dit gerecht te behandelen.
Ja.
Het is het gerecht van Vietnam.
Ja.
Het is een noedelsoep, wat ik heel lekker vind. En we baken het ook echt af op rundvlees, de feu bo, boograat voor rundvlees. En het lijkt een beetje op ramen, maar het is weer totaal anders. En dat maak ik vaak ramen. En dit wil ik ook meer maken, maar daar kwam er steeds niet van. En dan helpt het heel erg om gewoon als onderwerp te kiezen. Dus ik heb het de laatste tijd veel gemaakt. En ook geleerd dat je dus niet pho moet zeggen, maar pho.
Pho.
En dan zeggen we waarschijnlijk nog verkeerd.
Wat is pho?
Nou, pho is een hele aromatische, langgetrokken, heldere soep.
Ja.
Met wel een focus op rundvlees, met runderbotten gemaakt.
Mm-hmm.
Dus het is een hele heldere, ja, je ruikt het nu. Het is gemaakt met rijstnoedels.
Mm-hmm.
Die doe je in een kom, daar doe je de dampende soep overheen. Daar zit wat rundvlees in en garnering. En garnering in de vorm van limoen, verse kruiden als Thaise basilicum, koriander, munt, taugé, verse ui en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Sommige plekken die serveren er ook nog hoisinsaus en sriracha erbij om erin te doen. Ja, ik zou dat niet doen, want de soep die besteedt veel aandacht aan die soep heel lekker krijgen. Het heeft een hele diepe smaak,
mm-hmm.
maar hij is ook heel aromatisch.
Ja.
En door de kruiden en de limoen die je gebruikt, is hij ook weer fris. Dus het is een heel lekker soort van balans tussen tussen ja, wat je kan eten. En het is, je hebt versies met rund, met kip of anders. Heel veel stijlen. Maar ik dacht, laten we maar gewoon één ding doen. En dat heb ik voor je gemaakt, dus laten we dat even proeven.
Ja. Ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Oké, ik heb hier voor mij een grote kom. Ik zal ook eens even een foto op Insta zetten. Met daarin een heldere, maar laat ik zeggen diep gekleurde bouillon. Daarin liggen dunne rijstnoedels. Een paar plakjes biefstuk die gegaard zijn, maar nog niet helemaal door. Niet helemaal grijs. Wat rode ui, wat verse kruiden. En ik heb er net wat limoen overheen geknepen. Ik ga het even proeven.
Lekker.
Mm-hmm.
Sorry.
Ik ben even begonnen met de bouillon.
Ja.
En die bouillon, dat is precies wat jij beschrijft. Dat is een diepe bouillon. Dus, maar die heeft heel duidelijk zeg maar, een smaak van five spices. Dus ik proef venkel en ik proef kaneel.
Sterrenijs.
Sterrenijs, ja. Precies. En bovendien is het zelfgetrokken bouillon. Want je merkt dat die umami-golf, die komt erachteraan, zeg maar. Dus dat is heel lekker. En ik ga nu eens even wat van die garneringjes eten. Want die proefde ik ook al, die rook ik al toen ik de bouillon proefde. Maar ik ben begonnen met een lepeltje bouillon. Dus ik begin even met een beetje noedels.
De wijn is er ook goed bij, kan ik zeggen. Die snaakt lekker doorheen.
Hele lekkere chewy rijstnoedels. Die goed naar binnen kan slurpen. Dat zal ik niet al te veel doen. Want er is een grens aan wat we onze luisteraars kunnen aandoen. En vervolgens zitten daar lekkere dunne plakjes halfgaar rood biefstuk in. Super mals. En ook weer doordat het in die bouillon heeft gelegen, heeft dat aroma van die bouillon.
Ja. Mm. En dan heb je ook nog andere stukjes rund. Dit is dan met zowel vers rundvlees.
Ja.
Of eigenlijk rauw moet je zeggen. En dat gaart door de hete bouillon. Maar er zit ook stoofvlees bij.
Oh ja, dit zie ik hier. Mm. Oh ja, dat is inderdaad heel diep. Mm. Stoofvlees met nog een klein beetje weerstand, maar heel zacht. En wat het lekker is, daar zit ook een beetje die stukjes, die groene kruiden zitten er tegenaan. En die verse, verse rode ui en lenteui. En dat geeft een mooie balans tegen dat vette van dat vlees. Super lekker.
Heb je het veel gegeten in het verleden of niet?
Nooit.
Nou, serieus? Mm-hmm. Is dat je eerste keer? Mm-hmm. Oh, wat leuk. Ja. Ik heb het wel in Berlijn, kan je het veel. In Duitsland heb je veel Vietnamese restaurants. En daar in Berlijn heb je een aantal hele goede restaurants waar je het kan eten. Dus ik heb best wel vaker buiten de deur gegeten in Nederland. In Amsterdam en Nederland ook niet. Ja, ik vind het dus heerlijk. En je kan je ook voorstellen dat als het warm is, dat het helemaal top is. Omdat je dus, het is aan de ene kant heel, wat je zegt, een hele diepe smaak. Mm-hmm. Hele aromatische smaak. Ja. Dus je hebt verschillende dingen. Maar het is ook lekker fris. Dat vind ik er zo bijzonder aan.
Ja, nee, erg lekker. Hey, dit is duidelijk een rundversie. Waarom heb je voor rund gekozen? Want je zou dat andere varianten zijn?
Ja, nou, om een beetje me te beperken. Mm-hmm. Om niet te veel kanten op te gaan. Om echt ook even te focussen op één ding goed maken. Mm-hmm. Dit is de tweede keer dat ik het gemaakt heb. En de eerste keer heb ik het met varkensvlees erbij gemaakt. Dat was een ander recept. Maar dit vind ik veel lekkerder. En het is het meest populaire. Dus als je gewoon, als je het over feu hebt, dan is het altijd feubo. En het is altijd met rund. Als je gewoon online kijkt en de dingen bezoekt. Dus het is een hele populaire, maar er zijn er veel meer. Maar het leek me goed om even te beperken en even hier dieper op in te gaan.
Oké. Jij hebt wat onderzoek gedaan naar de herkomst en de achtergrond. Vietnam is natuurlijk een voormalige Franse kolonie.
Ja.
Speelt dat een rol in de totstandkoming van het gerecht?
Dat speelt heel erg een rol, want het is eigenlijk het is helemaal niet zo'n zeg je dat? Oud gerecht. Men denkt dat het zo 1920, 1930 dat het ontstaan is. Mm-hmm. Het was eerst heel erg een gerecht uit het noorden van Vietnam. Daar is het wat kouder, daar zijn wat meer heuvels dan in het zuiden. Maar wat je krijgt, omdat het een Franse kolonie geweest is, is er rundvlees heel erg dominant geworden daar. En, en er waren veel runderen die voorheen vooral gebruikt werden als voor vervoer, zoals je ezels ook gebruikt.
Ja.
Maar die botten bleven over. Dus men denkt dat aan de ene kant, omdat het dus Franse gerechten ook veel met bouillon gemaakt worden, dus de pot à feu bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of dat er gewoon restverwerking is van de botten die over zijn. Dus dat is aan de ene kant de Franse invloed. Dan heb je de Chinese invloed. Dat zijn eigenlijk vooral de noedels. Mm-hmm. Vietnam is ook een land waar heel erg veel rijst wordt verbouwd. En dat zijn rijstnoedels. Dat is gemaakt van rijst. En er zit dus natuurlijk een enorme Vietnamese twist aan. Omdat al die verse kruiden die erin zitten en die specerijen. Ja. Dat maakt het weer heel erg van Vietnam. Dus het is een soort mooie samensmelting van verschillende culturen. De naam, daar is heel veel over te doen. Mm-hmm. Daarom moet je ook pho zeggen. Men denkt aan de ene kant dat het te maken heeft met vuur op zijn Frans.
Ja.
Pho, toch?
Ja. Pho, pot au feu.
En dan pot au feu als gerecht. Daar lijkt het ook best wel op. Maar daar wordt dan lees je ook weer dat niet waar is. Maar het is inderdaad begonnen zo in het noorden. Het is een ontbijtgerecht.
Oké.
Het wordt gemaakt, vooral op straat verkocht. Er zijn mensen die hebben gewoon van die draagbalken van bamboe. Aan beide kanten hangen daar spullen aan. De een is een oventje of een...
Een barbecue'tje
om houtvoer te maken.
Een houtstoofje.
Ja, en dan hebben ze de bouillon aan de andere kant. En dan de verse dingen kopen ze op de markt zelf.
Oké.
Dus alle kruiden worden gekocht en dan wordt het gemaakt. En zeker in de grotere steden was het vroeger zo dat je gewoon heel vroeg erbij moest zijn. En op een gegeven moment was het op, want de bouillon was klaar. En dat is heel erg waar het vandaan komt.
Jij zei net al even, het is een gerecht uit het noorden. Sinds de Vietnamoorlog is er natuurlijk zijn Noord- en Zuid-Vietnam, daar waren nogal verschillen in.
Ja.
Merk je dat ook terug in het gerecht?
Heel erg, want kijk, dat wist ik helemaal niet, dat die oorlog zo lang geduurd heeft.
Van
1955 is het land in twee gesplitst.
Klopt.
Toen zijn er veel mensen uit het communistische noorden gevlucht naar het zuiden, waar de Fransen vertrokken waren en de Amerikanen kwamen. Die hebben het gerecht meegenomen.
Ja.
Dus het gerecht is van het noorden naar het zuiden gegaan, naar Vietnam. En toen de oorlog is afgelopen, in 1975 pas, moet je nagaan, begonnen in 1955, is het de wereld overgegaan. Want veel van de militairen hebben het dus gegeten in de steden, in het zuiden.
Ja.
En zo is het in de jaren 80, 90 vooral in Amerika heel populair geworden.
Ja.
Veel studentensteden is het er. En wat je ook ziet, er is best wel een verschil tussen de stijlen.
Mm-hmm.
Je hebt er eentje in het noorden. Daar is hij wat zouter en wat helderder en wat minder garnering.
Ja.
En naarmate hij meer naar het zuiden gaat, wordt hij wat zoeter, wat aromatischer. Er komen meerdere kruiden bij, specerijen. En ook die sausen komen erbij. Dus dat is wel grappig om te zien hoe dat gerecht zich heeft ontwikkeld.
Leuk. Jij hebt dit zelf gemaakt. Hartstikke knap. Waar heb je dat op gebaseerd?
Nou, ik heb dat gebaseerd. Ik ben eerst even gaan googlen. Uh-huh. Je hebt een aantal YouTube-video's. Daar zullen we een paar van in de show notes zetten. Je hebt Marion. Die heeft ooit meegedaan aan de Masterchef in Australië in het tweede seizoen. Het beroemde seizoen.
Ja.
Die is heel populair. Die heeft een hele leuke kookshow op YouTube en veel kookboeken.
Ja.
Die heb ik bekeken. Je hebt Joshua Wiseman.
Ja.
Die heeft net een kookboek uit. Dat is ook zo'n YouTube-ster en TikTok-ster.
Ja, daar hebben we in de vorige aflevering de broodjes van gemaakt.
Precies, ja. En dan heb je Kenny Lopez Alt.
Ja, natuurlijk. Kenji Lopez Alt.
Ja, en held. Die is een enorme held en serious iets. En die heeft dus een heel lang verhaal geschreven en heeft alles uitgeprobeerd. Dus alle versies. En dus ik heb dat recept gepakt en ik heb het recept uit het kookboek wat we net op de site hebben staan, Anan. Die twee recepten, daar zit een iets van verschil tussen. Dus ik zal één op de site zetten en in de show notes erbij zetten hoe je kan variëren.
Ja, maar ik en Anan is een Nederlands Vietnamese kookboek.
Ja, Nederlands Vietnamese kookboek.
Net uit. En ja. Daar zijn mensen vrij enthousiast over, maar daar hebben we het later even over. Laten we het even hebben over die bouillon. Het doel is een heldere bouillon, denk ik, van botten die een beetje gelatineus is en die mooie diepte heeft en aromatisch is. Zijn natuurlijk internationaal gezien zijn daar verschillende technieken voor. Je hebt natuurlijk de Franse benadering en de Chinese benadering. Hoe doe je dat voor pho?
Ja, dat klopt inderdaad. Je moet ervoor zorgen, dat lees je overal, dat het dus een hele heldere bouillon is. Zelfs de kleur maakt voor heel veel mensen uit. Nou, dat vind ik een beetje overdreven, maar voor sommigen die zien aan de kleur of je goed of niet goed is.
Mm-hmm.
Nou, als je die twee recepten bijvoorbeeld vergelijkt van Kenny Lopez Alt en Anan, dan zitten daar twee versies in qua bereiden. Wat je het meeste tegenkomt is dat je de botten, wat je namelijk moet doen om die soep helder te krijgen, is dat je het vuil van die botten af moet halen.
Ja.
Het vuil zit in eiwitten, het zit in bloed. En dat gaat naar de bovenkant drijven, dan moet je eraf scheppen. Dus je kan het of in de oven doen,
ja.
Roosteren.
De botten bruneren.
De botten, ja.
Ja. Krijg ik een mooie donkere kleur.
Dan wordt de soep ook donkerder en dieper van.
Precies.
Of, en dat zie je ook heel veel, en dat heb ik gedaan, is dat je het even kookt.
Dus je blancheert, zeg maar.
Ja, wel 10 minuten.
Okay.
Wat langer. Okay. Dus je pakt alle botten, dat doe je in een grote pan.
Ja.
Daar doe je al het water in, kook je 10 minuten, giet je alles af en dan schrob je de botten helemaal schoon. En dan zet je het op en dan moet het heel erg zachtjes moet het opstaan en best wel lang. Dus deze heeft iets van 5-6 uur opgestaan.
Mm-hmm.
En als je het hard kookt, dan kook je de troep er wat meer uit. Dan wordt hij wat donkerder en wat minder helder. En als je het heel zachtjes kookt, ja, dan kan het ook goed trekken. En dat heb ik gedaan en dat werkt dus heel erg goed. Je moet een beetje de tijd ervoor nemen. Dat heb ik op zaterdag gedaan en op zondag was het klaar en het werkt perfect.
Hey, en dit zijn gewoon manieren om heldere bouillon te maken. Wat maakt het nou die aromatische, dit is toch een hele herkenbare smaak. Hoe voeg je die smaakstoffen toe? Op welk moment?
Nou, je begint eerst met het schoonmaken van die botten.
Ja.
En dan vrij snel voeg je de specerijen toe.
Okay.
In dit geval heb ik gebruik gemaakt van kaneel, sterrenijs en venkelzaad. Dat is een beetje het recept wat Kenny Lopez Alt heeft. Hij zegt, ja, je kan meer doen. Je kan dus ook bijvoorbeeld kardemom toevoegen en korianderzaad.
Okay.
Daar wordt hij wat zoeter van en nog wat heftiger. Wat een tip is die je overal tegenkomt, is om dat in zo'n theezakje of een kaasdoek te wikkelen.
Ja.
Zodat de specerijen makkelijk eruit te halen zijn.
Ja.
Wat ook heel grappig is, dat in Kenny Lopez altijd zoekt alles helemaal uit. Hè? Mm-hmm. Daar staat hij onbekend. Dat heeft hij ook met die specerijen gedaan. Hij heeft ze dus zowel gewoon geheel gedaan en gemalen. En gemalen zegt hij, ja, je zou het mogen doen, maar als je een beetje zand in je mond wil met het proeven, dan moet je het vooral doen. Dus niet.
Nee.
Dat is één ding. Dat het maakt het hele aromatische, geeft het mee. En het tweede wat heel belangrijk is, dat je er een ui en gember in doet.
Oké. Okay.
Maar dat doe je anders. Die ga je eerst blakeren. Wat je ook een beetje in de Mexicaanse keuken hebt.
Ja, ja.
Dus een ui, eigenlijk moet je een gasbrander hebben.
Ja.
En het ui zet je daarin en die moet helemaal zwart worden.
Oké. Okay.
En dat doe je ook met je gember. Die gember snij je door midden.
Ja.
En die maak je ook helemaal, blaker je ook helemaal zwart. En dan zijn er twee stijlen. Of je schilt hem, het zwarte eraf.
Ja.
Of je doet het erin. Nou, de een zegt het zwarte erin zetten zorgt ervoor wat rokerige smaak.
Ja.
Maar een donkere bouillon.
Ja.
Dus als je een niet donkere, heldere bouillon wil, moet je het eraf halen.
Oké. Okay.
Heb ik niet gedaan, vond ik te veel gedoe.
Ja.
En wat er met ui gebeurt, die gaart een beetje.
Oké. Okay.
Dus de buitenkant die wordt gaar, de binnenkant is rauw. Dus het geeft ook een wat zoetere toon mee. En de gember, die werd er vooral in gedaan ook om een beetje die heftige geur van rundvlees te balanceren te gaan.
Ja, dat snap ik. Wat ik het grappig vind, als ik dit hoor, dit is eigenlijk gewoon een Franse manier van een runderbouillon trekken. Alleen met andere aromaten.
Ja,
je steekt je doet er knoflook in plaats van kaneel. Daar gaat sterrenijs in plaats van laurier. Dus het is wat dat betreft een soort van, je ziet die Franse invloed erin heel duidelijk.
Heel leuk. Ik heb er zelfs nog een kookboek op nageslagen waar precies in staat wat je zegt. Dat het gewoon bijna dezelfde manier is. En wat je ook nog toevoegt als laatste is vissaus.
Ja.
En suiker, dat doen ze dan, rotssuiker, rocksuiker.
Ja, dat is gewoon een grote kandij noemen we dat.
Dat is het, ja.
Ja.
En het recept van An-An, die doet dan vooral zout in plaats van vissaus. Vissaus zou ik wel, dat is wel lekkerder. Dat geeft ook weer umami en het ruikt wel enorm. Dus je hele keuken ruikt er wel enorm naar.
Ja.
Daar gaat best veel in.
Hey, even terug naar die botten. Hè? Welke botten gebruik jij dan? Welk vlees en welke botten gebruik je hiervoor?
Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste van het gerecht. Los van goed de goede specerijen vinden. En dat ze dus niet te oud zijn en hun kracht verliezen door te lang bewaren. Je moet botten hebben die heel veel smaak toevoegen.
Mm-hmm.
Want dat moet een hele diepe smaak hebben. Dat proef je wel. Dus uiteindelijk het beste wat je kan gebruiken is dat je een soort van combinatie van botten en rundvlees gaat gebruiken. Ja. Dus je gebruikt de knieschijf, de schenkel eigenlijk. Er zit zowel merg in als vlees als botten.
Ja, ideaal.
Die kan je bij de meeste slagers ook in plakken kopen.
Ja.
Dus dat zou ik ook zeker doen, want dan kan alles mooi eruit komen.
Ja.
Dan heb je daarna ossenstaart,
okay.
Waar ook vlees aan zit.
Ja.
Ik heb mergpijpjes gebruikt.
Ja.
En ik heb aan de slager gevraagd om alles door te zagen of open te zagen.
Okay.
En het is een beetje een verhouding van 3-2 één. Mm-hmm. Hè, dus drie delen van de knieschijf en dan twee delen ossenstaart en dan één deel. En dat is het laatste wat je toevoegt, is gewoon rundvlees zelf, zonder botten.
Okay.
En daar heb ik in dit geval sucade voor gebruikt.
Okay. Of riblappen of zoiets in elkaar, een soort stoofvlees.
Ja, stoofvlees. Maar ik wilde wel stoofvlees hebben wat, in zijn geheel blijft zitten. Zeg, okay. Ze doen in de recept het flank. Dat is iets anders dan riblappen.
Ja. Vanglap.
Ja, even mijn slager maar uitgelegd. Dat wordt daar veel gebruikt, ook mm-hmm. in de recepten. Maar zo krijg je dus en de smaak van het vlees. Daar moet je wel een beetje op letten, want dat vlees, daar moet je niet 5-6 uur mee stoven. Dus dat vlees heb ik dan na 2 uur eruit gehaald.
Ja.
En op vak voor ik ging opdienen weer in de soep gedaan om een beetje door te warmen en een beetje sappig te worden. En anders wordt het te droog en dat is zonde.
Heel goed. Maar als ik jou zo hoor met vrij specifieke, weinig courante delen. Dit moet je halen bij je slager. En je moet weten welke botten je nodig hebt.
Zeker weten, ja.
Ja, ja. Zullen we dat even op de site zetten? Dan kunnen mensen dat nazoeken. Want als ik het zo hoor, het duurt lang. Maar eigenlijk is het vrij simpel. Als je die botten eenmaal hebt, dan is het bruneren of blancheren. En dan zet je hem op en dan ga je wat anders doen.
Dat is het. En het is vooral een grote pan hebben.
Ja.
Ik heb nu een heel klein keukentje, omdat ik midden in een verbouwing zit. Dus ik heb 2 mini-pannetjes heb ik het in gemaakt. Is ook gelukt.
Ja.
Grote pannen is heel fijn. En inderdaad gewoon laag en traag opzetten.
Hoeveel kilo botten heb je erin gegooid?
Even kijken hoor. Volgens mij heb ik heb een kleinere versie gemaakt.
Ja.
Ik heb er iets van 2 kilo gedaan. En het recept op de site is 2,5-3 kilo botten.
En dat is voor z'n?
Voor z'n zessen is dat.
Voor z'n zessen, ja. Oké. Okay.
Hmm. Ja, je merkt al, als je het proeft, het is best wel heftig.
Ja, ik nam net nog een hapje. Het is echt het is stevig.
Ja, net zoals bijvoorbeeld met barbecue, dat je op een gegeven moment denkt te weinig gegeten te hebben, maar op een gegeven moment...
De vleesbaby.
Ploft het in je hoofd, dat heb je hier ook. Dus je hoeft er niet heel erg veel van te eten.
Vloeibare
dus.
Vleesbaby.
En wat het leuke is, het wordt echt super gelatineus. Hè? Ik heb het laten afkoelen. Dat is ook heel erg belangrijk, omdat je daarmee het vet... eraf kan scheppen. En je wil wel wat vet hebben, want dat zorgt voor smaak. Maar je wil het niet helemaal hebben.
Nee.
En dat vet wat je eraf haalt, daar heb ik eigenlijk het stoofvlees even in opgebakken in de pan, voordat ik het in de bouillon deed. Zodat het ook nog een beetje een soort van randje heeft en een textuurverschil.
Helder. Dan de noedels. Want we hebben nu die bouillon. Nou, dat is gelukt met die kruiden, met die botten en die specerijen. Dat staat te trekken. Dan heb je die, is die op een gegeven moment klaar. Dan ga je de noedels in doen. Wat voor noedels zitten erin?
Ja, daar zitten de noedels. En dat zijn de ban pho, moet je dan zeggen.
Ja.
Dat zijn speciale noedels voor pho.
Oké. Okay.
En dat kan je ook vinden in de toko. En die kan je ook gewoon kopen in de supermarkt.
Ja.
Ik weet niet of je dan speciaal in de supermarkt de Vietnamese versie vindt. Maar ja, het zijn gewoon rijstnoedels. Maar het is wel de moeite waard om daar even naar te zoeken.
Ja.
Die zijn op een of andere manier wat harder, heb ik het idee. Want je moet ze best wel lang weken.
Ja.
Deze heb ik 30 minuten laten weken.
Okay.
En op het laatste moment even 1 minuutje in kokend water om ze klaar te krijgen.
Ja, ja.
Maar wat je niet wil, is dat ze uit elkaar vallen in de bouillon. Dus ze moeten stevig blijven.
Okay.
En het grappige is dat daar heb je dus ook weer, dan komen die regionale verschillen komen weer terug. Daar heb je verschillende breedtes in.
Okay.
Je hebt ze zelfs van 10 mm breed, dus echt best wel grote noedels, tot aan 1 mm. En naarmate je meer naar het zuiden gaat, wordt het smaller.
Ja.
En in het noorden zijn ze breder.
Oké. Okay. En ligt er dan ook een standaard maat noedel in een kluis in
Hanoi?
In Hanoi?
Nee, dan moet je voor naar Bologna.
Ja, daarvoor moet je naar Bologna. Oké, okay, heel goed.
Nee, maar wat je dus moet doen is dat hydrateren is belangrijk.
Ja.
En wat ik ook overal gelezen heb, is dat je een klein beetje olie in het water doet. En dat voorkomt dat ze aan elkaar gaan plakken.
Oké. Okay. En het is dus belangrijk dat ze een goede bite houden. Dat ze niet oplossen in je soep.
Ja, dat vind ik lekker.
Ja, dat vond ik net ook lekker. Dan heb je een beetje dat chewy.
Al dente, wat we ook in Italië kennen.
All right. Dus we hebben dan die bouillon. Daar gaan die noedels in. Maar er zit hier nog allemaal garnituur in. Hoe gaan we verder?
Ja, wat je dus doet als je het gaat klaarmaken. Wat ik net al zei, je laat het afkoelen. Ja. Hoeft niet. Maar ja, dan wordt die minder vet en dat is best wel fijn. Je zorgt ervoor dat je alles klaar hebt. Je maakt je mise en place. Dus je zorgt ervoor dat je het vlees van de bot hebt afgehaald.
Ja.
Dat je de bouillon goed gesaved hebt. Dat er gewoon geen stukken in zitten. En dan maak je dus je garnering klaar. Dus je Thaise basilicum, je munt en je koriander.
Ja.
Als je wil, kan je er een pepertje snijden om daarbij te doen.
Ja, lekker.
Een limoen is lekker om daarbij te hebben. Taugé, verse taugé en wat bijvoorbeeld verse ui.
Ja.
geeft wat crunch en dan geeft wat textuur.
Ja.
En dan, voor de versie die ik hier heb gemaakt, heb ik ook rauw rundvlees gesneden.
Ja,
een biefstuk.
Ja.
Met zo min mogelijk vet erin, want anders ga je dat niet oplossen. Nee. En dan doe je eerst de noedels in de soepkom. En die soepkom altijd eventjes met warm water opwarmen.
Ja.
Als die koud uit de kast komt. Noedels erin. Daar leg je het vlees, het rauwe vlees, draperen overheen. Doe je wat vlees aan de zijkant. Een klein beetje tauge, een ui. Een paar van de kruiden eroverheen.
Ja.
En dan giet je de hete soep eroverheen. Vooral over het rauwe gedeelte van het vlees.
Ja.
En dan zie je meteen dat garen.
Ja.
Dus
nice.
Dan is het eigenlijk gewoon, kan het ook meteen opeten. En dan zet je op tafel een bordje waar je veel meer garnering bij zet. Waar je veel meer limoen bij zet. En misschien de sausen, de hoisin en sriracha saus. En dan kan je dus zelf bepalen hoeveel je erin doet. Ik vind het lekker met heel erg veel kruiden.
Ja.
Het maakt het heel fris. Ik vind het lekker om echt limoen doorheen te doen. Dat het een beetje zodat de hele zware een beetje doorgesneden wordt met een zuurtje.
Ja.
En dan opeten.
Maar ook ideaal gerecht dus om ofwel te eten als je niet allemaal tegelijk eet. Ofwel als je een gezelschap hebt, want je hebt je mise en place staan. Soep staat te pruttelen, je doet het in de kommen en knallen maar.
Ja, en het is echt, en dat realiseerde ik me pas toen ik klaar was. Het is echt ontzettend simpel om te maken. Je moet het een beetje plannen, maar dan heb je het zo op tafel. En iedereen vindt het lekker.
Oké, dat is de basisversie. De
populairste versie.
De feubo. Maar jij maakte mij al lekker, maar dat er nog allemaal varianten zijn. Kan je me even meenemen in het spiegelpaleis van de feu?
Ja, die is echt enorm. Want je hebt bijvoorbeeld ook een versie met rode wijn gestoofd. En
okay.
Je hebt een versie waar dingen gebakken worden. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar ik kwam ook ergens online een uitleg tegen van de menukaart.
Ja.
En dat is denk ik wel belangrijk, denk ik, als je het gaat eten in een restaurant.
Ja.
Dat je begrijpt waar je op kan letten.
Oké. Okay.
In de kern is het dus zo, je kiest dus de bouillon.
Ja.
Je kiest de feu beau. Beau is rundvlees.
Ja.
Je kan de ga kiezen, dat is kip.
Ja.
Of je doet de haai, volgens mij. Of haai san, dat is met vis.
Ja. Oeh, ook lekker.
Ja.
Lijkt me krap, heel goed.
Het krap en dat soort dingen.
Damn.
Maar wat je wel altijd bijna doet, is dat de bereiding van de bouillon met de specerij is hetzelfde.
Ook bij de vis.
Ja, dat heb ik niet goed gelezen, maar met de kip weet ik het 100% zeker.
Het lijkt me onwaarschijnlijk lekker ook. Ja. Met die noedeltjes en dan met die verse kruiden. Oh, ja. Garnaaltjes erin.
Ja, en bij het rundstuk heb je bijvoorbeeld, nou, als je een rauw wil hebben. En wij hebben een combinatie van rauw en van gestoofd. Noem je het de feu beau thai. Dan zetten we dus rauw rundvlees in.
Ja.
Wil je rauw en gestoofd, dan is het de feu thai tam.
Ja.
Wil je alleen maar gestoofd, dan is het de feu chin. Wil je met gehaktballen, is het de feu beau vien of fien. En je kan het spicy krijgen. En wat je ook kan krijgen, en ik denk jouw favoriet, is de feu sage beau. Dat is met pens.
Oh, lijkt me ook goed. Ga ik samen met Mokum eten. Ja.
En met je kinderen, dan drijft een soort van ribbelachtig ding. Nou ja, beetje, qua smaak maakt het niet uit. Het gaat vooral om mondgevoel, denk ik.
Overigens, als jullie tips hebben over de uitspraak van Jonas, zijn Vietnamese, kan je die mailen naar jonas@watschaftepodcast.nl.
Ja, nou, ik heb deze keer heb ik het gewoon gelaten voor wat het is. Ja. Nou, kijk, dus ik zou zeggen, dit is een versie. Maar wat je ook kan doen, is een kipversie.
Oké.
Als je een keer een gebakken kippetje maakt, je hebt een karkas over.
Ja.
En je hebt nog, je koopt twee extra botten bijvoorbeeld, twee extra poten.
Ja.
Dan kan je het karkas afplukken en de poten maken. En ja, dan kan je gewoon een kipversie maken, want dat is verder allemaal hetzelfde.
Top.
Dus eerste dag een gebraden kippetje, lekker met frietjes en mayonaise. En de volgende dag als compensatie een heel frisse, kruidige feu.
Ja. Wij zijn in business, Jonas. Wij zijn in business. We zijn al een tijdje bezig met kookboekrecensies.
Ja.
Leden van de brigade die reviewen die kookboeken heel grondig. Dus die koken minimaal 5 recepten proef. Die lezen het hele boek. Als dan het boek goed genoeg is, dan zetten we daar een recensie voor op de site.
Ja.
En we hebben nu ook toevallig op dit moment ook een recensie van Anan. En dat was een juichende recensie, want eigenlijk alleen als we de boeken de moeite waard vinden, zetten ze op de site. En daarin staat, het is een eenvoudige, heldere recepten die je het Vietnamese smaakpalet leren kennen met ingrediënten die je voornamelijk in de supermarkt kan kopen. Laagdrempeliger een vakantiegevoel oproepen kan bijna niet.
Ja, dat vond ik een hele mooie omschrijving.
Ja, hele goeie. En dat is natuurlijk ook wat we zoeken, hè, dat soort dingen.
Ja.
Leuk.
Dit recept staat ook nu live.
Ja.
En daar staan ook weer twee recepten ervan in. En waarvan één ervan is dan het Feubo recept. Wat in basis is voor wat we gegeten hebben.
Alright. Hey, je hebt mij een heerlijke Feubo laten proeven. Je hebt me uitgelegd hoe we het kunnen maken. Zullen we nog even samenvatten wat het ook weer is en hoe we het maken?
Ja, nou, het is het gerecht van Vietnam geworden. Mm-hmm. De Feubo met rund. Dat is dus een hele diepe bouillon van rundvlees. Besteedt veel tijd aan die bouillon.
Ja, veel wachttijd vooral. Hè? Ja.
Veel wachttijd, maar zorg ervoor dat je hem netjes schoonmaakt. Hij is perfect in te vriezen.
Tuurlijk.
Ook in porties. En je maakt hem eigenlijk op smaak. Hij moet hoog op smaak zijn. Met vissaus of met zout. Ik zou voor vissaus aan. En met wat suiker.
Ja.
En dat is het.
Ja, en wat ik het unieke vind bij het serveren is dat er veel verse kruiden overheen zitten. En ui en tauge.
Ja.
Dat geeft hem echt, zeg maar, die Zuid-Aziatische vibe van frisheid en bloemigheid. Wat ik ook heel lekker vond, is dat er die stukken rundvlees in zitten. Zowel dat rauwe, wat dat lekkere vleesgevoel geeft, maar ook dat gestoofde. En wat mij betreft, ja, je had het over hoisin of sriracha, dat hoeft er voor mij niet in.
Nee.
Dat is, ik denk, als je shitty bouillon hebt, dat je dat nodig hebt. Maar hierbij heb ik geen behoefte aan nog meer hoisin of sriracha. En als ik het zo hoor, afgezien van het wachten op die bouillon, is het eigenlijk heel makkelijk te maken.
Zeker. Gewoon even goede slager zoeken. Die stukken vlees, of stukken botten zoeken. Inderdaad, die sriracha, dat is volgens mij om ook gewoon een slechte bouillon te maskeren.
Top. Ik denk dat ik een van mijn kinderen aan het werk ga zetten hiermee. Die kunnen dit. Ja, dan komen wij bij Van de Afslag. Wij zetten Van de Afslag even in de koelkast of de vriezer. Want met de huidige dieselprijzen varen er weinig boten. En de vis is erg duur. Toen dachten we stoppen daar heel even mee.
Ja, we komen hier zeker op terug in het nieuwe seizoen. Maar dan willen we de vis op een andere manier aandacht geven. En daar zijn we nog een beetje over aan het brainstormen in wat voor vorm we dat gaan doen.
Voor nu in ieder geval dank aan de mannen en vrouwen van Woordvis voor alle lekkere vis die we de laatste tijd hebben mogen proberen. En de ontzettend leuke recepten die we daarbij hebben verzameld.
Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En zodra er een nieuwe aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie, zoals het kookboek An.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Douce.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg, Stephanie Peters en Jesse Burkunk.
De prachtige muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
De reacties kun je sturen, vinden we echt leuk als jullie dat doen, naar jeroen@watschaftepodcast of jonas@watschaftepodcast.nl of stuur een berichtje via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.